Mind your step.
Dit is Grenzeloos Ondernemen. Het programma over ondernemen in het buitenland. Met Volker Tempelman.
Grenzeloos Ondernemen komt deze keer vanuit Albanië. Om precies te zijn vanuit de Nederlandse ambassade in Tirana. De hoofdstad van Albanië. We zijn op bezoek bij ambassadeur mevrouw Davy van der Weert. Hoi.
Hallo, van harte welkom in Tirana.
Dankjewel. Wat een mooie stad. Wat een mooie plek.
Ja, je hebt dit weekend al eventjes een beetje de stad verkend, vertelde je.
Mm-hmm.
En het is hier echt... er is genoeg te doen hè, in de stad.
Ja, en een heel mooi pand waar jullie al 17 jaar zitten. Echt in het centrum van Tirana. Gaan we zo nog wel even verder over praten. Maar eerst de gasten. Want aan tafel natuurlijk Nederlandse ondernemers. En we hebben echt een heel mooi stel echte ondernemers aan tafel deze keer. Ellen van der Leij, freelance consultant en eigenaar van businessplatform Zaken doen in Albanië.nl. Laura Peen, eigenaar van reisbedrijf Outdoor Albania. Steven Emanuels, eigenaar van Somewhere Sportkleding en Leo Roderijs. Hij is eigenaar van tuinbouwbedrijf Premium Berry. Welkom allemaal, leuk dat jullie er zijn.
Dankjewel.
Ja, er mag gepraat worden inderdaad. Dat is het idee van dit programma. Laten we even kort beginnen met jullie relatie met de ambassade en de ambassadeur. Steven, bijvoorbeeld, ken jij Davy al langer?
Ik ken haar vanaf het begin dat ze... in Albanië is gekomen en eindelijk een mooie Nederlandse vrouw als ambassadrice in Albanië. Hè? En noem ik maar een zuidelijk tintje. Dus een beetje Javaans bloed zit er ook bij.
Okay.
Dus dat is perfect.
En jij was hier dus al toen Davy begon als ambassadeur?
Ja, ik zit in Albanië sinds 1995. En sinds 1997 zit ik hier permanent.
Oké, dus een lange geschiedenis al hier in Albanië, in Tirana en met de ambassade. En Laura, hoe is dat voor jou?
Ik zit hier sinds 2004. Dat is ook al een tijdje.
En doe jij veel met de ambassade?
Nou, Davy is heel erg actief. Dus ik zie er geregeld in alle dingen die ze georganiseerd heeft en doet. Dus ja.
Ja, het is ook niet zo'n grote gemeenschap volgens mij hè, van Nederlanders die hier in de stad zitten en in het land zitten, of wel?
Nee, niet heel erg.
Nee. Kan je daar een beeld bij geven? Hoeveel mensen ken jij bijvoorbeeld, hoeveel Nederlanders ken jij die hier wonen en werken?
Ik denk dat je die vraag beter aan iemand anders kan vragen, omdat ik heel veel met Albanese omga. Ik zit meer in de Albanese scene dan in de Nederlandse scene, denk ik.
Oké, is jouw Albanese ook goed? Spreek jij de taal goed?
Ja,
mooi.
Ja.
Gaan we zo meteen wat verder over praten. Weet jij, kun jij daar meer over zeggen, Leo? Ken jij veel Nederlands?
Davy nu 4 jaar.
Oké. Okay.
Ja. Ze hebben ook heel veel geholpen. Hè, met planten die aan de grens stonden. We zijn naar het ministerie geweest. Naar de minister. Dus ja. Dus,
jullie relatie gaat al verder. En weet jij ook meer te zeggen over hoeveel Nederlands ken jij hier bijvoorbeeld in Albanië?
Nee.
Ken je iedereen aan tafel?
Ik kan iedereen aan tafel en de ambassade die organiseert 2 keer per jaar Koningsdag en
ik weet niet of je business borrels doen ook nog
een business borrel ja
en dan een stuk of 3 keer per jaar
En dan zijn er denk ik zo 20 tot 30 Nederlanders.
Okay.
Ja.
En dan hebben we nog de Sinterklaasavond altijd druk bezocht.
Oh ja?
Ja. Maar dat wist ik niet.
Met met Sinterklaas er ook bij. En Zwarte Piet. En
een echte
Piet,
Sinterklaas.
En de regenboogpiet. Ja. Ja. Ja, nou, dat is misschien wel leuk. Hoe zit het eigenlijk? Is er dan een regenboogpiet in Albanië of een Zwarte Piet?
Nou,
weten jullie dat?
Ik ben de laatste keer niet zelf aanwezig geweest, want ik was in Nederland. Maar dus ik weet niet precies hoe het met de Pieten is gegaan. Maar Davy weet daar alles van.
Ja, want dat zegt misschien wat over het land, hè, Davy?
Ja. Ja, nee, wij zijn we hebben roetpieten.
Oké, dus met de vegen, zeg maar.
Ja, precies. Ja.
Want is dat een ding als je hier een zwarte piet hebt in Albanië?
Ja, dat weet ik eigenlijk niet, moet ik je eerlijk zeggen. Ik heb van Albanese daar nooit heel veel reacties op gehad. Het is natuurlijk ook echt het Nederlandse feest. Mm-hmm. Om nog even in te gaan op jouw vraag, hoeveel Nederlanders zijn er ongeveer in het land? Ik denk een stuk of 100 is de gemeenschap ongeveer. En die zitten eigenlijk een groot deel in Tirana, maar ook wel verspreid over andere steden. Ook best wel veel mensen in toerisme.
Ja, want dat is een opkomende sector, hè, toerisme. Daar wordt hard op gehamerd ook, begrijp ik.
Ja, absoluut. En je merkt echt dat zeker de laatste paar jaar enorm is aangetrokken. Ik denk iets van 30% meer toeristen in het hele land, maar ook vanuit Nederland. En ja, er zijn nu ook directe vluchten. Dus je merkt dat, ja, je ziet nu ook veel van die studentenclubs, die gaan er gewoon een weekendje Tirana doen, weet je wel. Maar ook heel veel mensen die inderdaad een beetje avontuurlijke reis gaan maken. Heel leuk om te zien.
Ja, nou, kijk jou even aan, Ellen. Want jouw oude studentenclub, die is hier nu voor een weekendje. Of zijn ze net weer weg?
Nou, ik had 9 studievriendinnen op visite. Die kwamen vrijdag aan en zijn, ze zouden vanochtend vertrekken, maar er zat een vogel in de motor en dat konden ze hier niet oplossen. Dus ze staan hier nog op het vliegveld.
Klein beetje vertraging.
Maar, ja, klein beetje vertraging. Maar ze komen vandaag weer thuis, is mij verzekerd.
En jij merkt dat ook, want jij zit ook in de toerisme business. Jij hebt een hostel in een stad hier vlakbij.
Ja, in Doeres, aan zee.
Merk jij wat Davy zegt, dat dat aan zit te trekken?
Ja, sinds vorig jaar is, denk ik, inderdaad echt het toerisme wel met 30% gegroeid. En ook onze omzet is wel met 30% gegroeid
sinds
afgelopen
jaar.
Ja. Dus ik denk niet dat we dat dit jaar weer 30% kunnen laten groeien. Want zoveel capaciteit hebben we niet. Maar die groei zit er zeker, zeker in.
En in hoeverre is dat, denk je, het gevolg van beleid dat wordt gevoerd? Of dat een bepaalde koers hier is ingezet?
Ja, nou, de overheid is wel heel erg gericht op toerisme. En het aantrekken van buitenlandse en buitenlandse investeringen. En toerismeontwikkeling. Dat is wel echt de potentie waar de overheid op inzet.
Oké, hoe merk jij dat, Laura, in jouw bedrijf?
Door heel veel meer aanvragen dagelijks te ontvangen.
Ja, van mensen die gewoon lekker op vakantie willen naar Albanië.
Ja, wij bieden verschillende dingen aan. Dus er zijn heel veel wandelaanvragen, heel veel zeekajak aanvragen. Gaat goed.
Kan je nog eens even kort samenvatten? En dat is zo'n vraag zo meteen voor jullie allemaal. Van wat voor business heb je? Wat doe jij hier in Albanië?
Ik heb een tour operator voor adventure activities en wandelreizen en cultuurreizen. Dus we doen hiken, zeekajakken, tourskiën, fietsreizen en culturele reizen.
Van alles wat eigenlijk, als je het zo hoort. En hoe lang duurt het al?
Nu 15 jaar.
Kijk eens aan, wat goed. En Steven, hoe zit het met jou? Wat voor een business heb jij hier?
Wij hebben een sportkledingfabriek. We doen gepersonaliseerde sportkleding. In principe exporteren we bijna alles wat we maken. Onze grootste exportmarkt is Frankrijk. Okay. Daar gaat 85% naartoe. En daarna doen we wat export naar Nederland, België. En we verkopen op het internet in de UK.
Oké. En jij hebt zelf bijvoorbeeld een mooie een marathon shirt aan. Zat ook marathonshirt.com op. Is dat bijvoorbeeld een product dat jullie zelf
maken? Dat is...
Dus je hebt gewoon een beetje over de branding nagedacht voordat je hierheen ging.
Ja, je moet over. Nou, ik ben altijd mijn eigen visitekaartje. Ja. Overal waar ik naartoe ga, of ik nu sport of werk, moet je altijd iets van jezelf aan hebben. Mm-hmm. En ja, dat geeft altijd iets om over te praten. En ja, in ons geval hebben wij een vrij gespecialiseerd product dat je niet in vele andere landen tegenkomt. En.
Ook niet vergeleken met andere West-Europese landen, als ik het zo mag
zeggen. Nee, bijvoorbeeld in West-Europa, de concurrentie zit in Spanje. En een beetje in Roemenië, een beetje in Bulgarije. Maar voor de meeste fabrieken is gepersonaliseerde sportkleding iets wat ze erbij doen. Waar het voor ons 100% de enige productielijn is die we doen.
En wat maakt het persoonlijk, jouw producten?
In principe maken we het heel makkelijk voor onze klanten. We zeggen altijd dat ze twee dingen moeten doen. Ontwerpen, design en verkoop. De rest doen wij.
Okay.
Ze sturen me een e-mail met dagelijkse e-mails met orders. En normaal gesproken gaan die binnen 10 dagen naar de klant toe.
Leo, vertel eens jouw verhaal. Waarom ben jij hier en wat voor een bedrijf heb je?
Oké, ik ben hier gekomen in eerste instantie met een PSI-project. Het was een PSI-project van de Nederlandse regering. Superbay was het de naam van het bedrijf.
Ja.
En in principe hebben we dus... het idee was om met contract growers... Een testfarm... En dan de contract growers die nu zeg maar gewoon tomaten teelden, om die om te zetten naar zacht fruit. Okay. En dan vermarkt het bedrijf het naar Nederland, Italië. En dat is toch een beetje fout gelopen. Hè? De interne structuur om te werken met Albanese boeren is heel moeilijk. Want ze houden zich niet aan de richtlijnen, et cetera.
Daar gaan we het zo meteen ook uitgebreider over hebben. Okay. Ik onderbreek je even kort. Kan je kort samenvatten wat de essentie is van het bedrijf?
Is het cultiveren van zacht fruit en voornamelijk frambozen, aardbeien. En dan exporteren we naar de omringende landen.
En kunnen we bijvoorbeeld in Nederland ook een framboos uit jouw bedrijf
niet, want de hoeveelheden zijn te klein.
Okay.
Zo hoofdzakelijk, de export gaat naar Oostenrijk, Italië.
Ja, dus echt de teelt van fruit. Dat is de business waar je in zit.
Ja, ja.
En Ellen, hoe zit het met jou? Wat zijn de core bezigheden van jou?
Naast het hostel wat we runnen in Doeris, maar dat doet mijn man grotendeels. Ik doe meer de marketing en wat boekingen online. Daarnaast werk ik als freelance consultant in gebiedsontwikkelingsprojecten en in Albanië en ook wel internationaal.
Wat betekent dat?
Ik begin nu bijvoorbeeld met een nieuw project voor UNESCO. Die doet een evaluatie van een EU-project wat gefinancierd is door de EU voor het meer van Ohrid. Dus dat is eigenlijk gewoon controleren. Is het project goed gegaan? Zijn de doelstellingen behaald? Dus ik werk eigenlijk samen met Albanese andere adviesbureaus en internationale adviesbureaus.
Oké.
Okay. Ja, en eigenlijk is als spin-off een beetje ook... eigenlijk nadat ik op de ambassade heb gewerkt in 2015, dat is ook alweer 3 jaar geleden... op de economische afdeling, eigenlijk als soort spin-off daarvan wel... het zaken doen in Albanië, platform gestart met een partner in Nederland.
Wat gaaf.
Ja.
Dus jij zit zowel in toerisme als in hele andere activiteiten.
Ja, eigenlijk heel breed.
Wat mooi diverse gezelschappen dus aan tafel. Zometeen na de break, dan praten we verder over jullie ondernemersverhaal. Jullie founding story. Waarom zijn jullie in godsnaam naar Albanië gekomen? En hoe is dat ooit zo gekomen en ontstaan?
On air. Online en on demand. Grenzeloosondernemen.com.
Grenzeloos Ondernemen komt deze keer vanuit Albanië. We zijn op de Nederlandse ambassade in Tirana. Hier aan tafel te gast deze keer ambassadeur mevrouw Dewi van de Weert. En aan tafel verder ondernemers, Nederlandse ondernemers die hier wonen en werken. Ellen van der Leij, freelance consultant en eigenaar van businessplatform Zaken doen in Albanië. Laura Peen, eigenaar van reisbedrijf Outdoor Albania. Steven Emanuels, eigenaar van Samwer Sportkleding en Leo Rodenreis, eigenaar van tuinbouwbedrijf Premium Berry. Zitten allemaal nog gezellig hier bij elkaar. We gaan verder praten over jullie ondernemersverhaal. Hè? Want voor de break zeiden we het al, Laura. Waarom ben je in godsnaam naar Albanië gegaan? Dat is denk ik wat heel veel mensen in Nederland denken. Want mensen kennen Albanië helemaal niet.
Wat is Albanië? De grijze zone op de kaart.
Ja, precies.
Vroeger toen ik ging interrailen, toen was het echt een grijze zone. Zag je het heel Europa zag je met elk land had een kleurtje. En Albanië was echt zo'n grijze vlakte. Maar het is een heel mooi land met heel veel mogelijkheden. En ik was hier op vakantie, nu 16 jaar geleden denk ik. En zag de schoonheid van het land en het toerisme wat er niet was.
Nee.
En daarbij was ik aan het afstuderen voor marketing en ongelooflijk aan het freaken dat ik dan op een kantoor een spijkerbroek in de markt moest gaan zetten. Dat sprak me totaal niet aan.
Nee.
En toen dacht ik dat de combinatie van outdoor mij niet in een kantoor zou hoeven hebben. Wat niet waar is, want ik zit altijd op kantoor, maar dat terzijde. Nee, maar ik was aan het afstuderen en ik wilde iets doen wat goed was. En een tour operator in Albanië opzetten waar er geen toerisme is, was voor mij de perfecte uitkomst. Omdat ik en leuke vakanties kon gaan verkopen, maar ook al de dorpshuizen die wij in ons netwerk hebben... toeristen kunnen brengen, waardoor die mensen allemaal een eigen inkomen kunnen krijgen. Dus dat heb ik de afgelopen 15 jaar gewoon heel erg met passie kunnen doen.
En hoe is die stap gegaan van op vakantie zijn hier en dat idee hebben naar daadwerkelijk een onderneming starten in een land wat je heel mooi vindt, maar misschien helemaal niet kent?
Nou, er zitten inderdaad 2 zijden aan dit verhaal, want mijn man is Albanees. Die was de tourleader in... die was de rafting instructor in Italië. Want na Albanië gingen we naar Italië. En hij was al de hele wereld jarenlang aan het rondraften. En was ook klaar om iets op te gaan starten. Dus toen zijn we samen terug naar Albanië gegaan en het bedrijf begonnen.
Dus ook de liefde speelt wel een rol in dit verhaal, zeg maar.
Ja, ik zeg altijd 50-50.
50-50. Leo, hoe ging dat voor jou? Hoe ben jij ooit hier in Albanië terechtgekomen?
Ik ben hier terechtgekomen door middel van een PSI-project van de Nederlandse regering.
Ja, je zei dat net voor de break al. Wat is dat, een PSI-project?
PSI, Davy kan het beter uitleggen.
Davy, kan je dat misschien kort toelichten, wat dat is, een PSI-project?
Ja, dat is een project waarbij de ondernemer komt met een idee. Nou, het idee van Leo was om frambozen te introduceren op de Albanese markt. En de Nederlandse overheid zegt dan van nou, wij willen dat graag ondersteunen. Met het oog op zeg maar ook duurzaam de economie ontwikkelen. Dus dat PSI-project ging gepaard met een subsidie. Mm-hmm. Waarbij de bedoeling was dat een stuk of 20 Albanese boeren dan ook zelfstandig zeg maar die frambozen konden gaan verbouwen.
Maar nu Leo
onder leiding van Leo.
Oh, onder leiding van Leo. Jij ging dat aansturen.
Wij doen de marketing, de verkoop, de instructie. En zeg maar, we geven de know-how. Ja? En wij geven de know-how. We leren ze. Ze kunnen dus eerst op een modelfarm leren hoe het te telen. En daarna zelfstandig. En dan geven we ook allerlei adviezen, instructies.
Ja,
maar
tips,
dan, ja, tips. Maar dan zie je gewoon dat toch een beetje het... ze zijn heel erg eigenwijs.
De Albanese boeren hier zo.
De Albanese boeren, die volgen de instructies.
Ze luisteren niet zo goed naar jou.
Nee, is echt heel erg.
Ja?
En ze volgen bijvoorbeeld... hoe te plukken, wanneer te plukken, kunstmest te geven. Ja, ze doen het gewoon niet.
Nee.
En dat was een hele harde noot. Daar
en wat was daar het gevolg van?
Nou, dat in principe de eerste instantie zouden de boeren bij hun eigen tunnels overdekken met plastic. Tunnels bouwen, overdekken met plastic.
Mm-hmm.
Ja, dat deden ze gewoon niet. En wat was het resultaat? Dat je niet in de winter dan en in het voorjaar kon produceren. Nou, Super B op dat moment had een verpakkingscentrale ingericht, geïnvesteerd. Ja, in de hele infrastructuur, maar we kregen geen frambozen.
Nee, waar dus het allemaal om deed eigenlijk.
Ja, waar we het om deden. En dat was gewoon een financieel debakel. En helaas dan op het eind hebben we twee keer een overstroming gehad.
Ook nog eens een keer eroverheen.
Ja, twee keer achter elkaar in 3 maanden tijd.
Zat je toen niet echt met je handen in je haar van... Wat doe ik hier? Mooi project, het PSI-project, maar...
Ja, en dan zie je dus dat de structuur van de overheid... die is nog niet zo ver als in Nederland.
Nee, maar toch ben je hier nog steeds. Want
blijkbaar... Ziet er enorme mogelijkheden.
Want ben je ook met de gedachte hierheen gaan... om niet meer terug te gaan naar Nederland op dat moment? Toen je meedeed aan het project?
Nee, dat niet.
En hoe is dat zo gegroeid dan?
Ja, omdat je eigenlijk de schoonheid van het land, de mensen, de cultuur, toch een beetje de enorme mogelijkheden in land- en tuinbouw.
Want kende jij Albanië al daarvoor?
Ja, ik ben hier een paar keer geweest, want ik wilde eigenlijk paddenstoelen gaan telen hier.
Oké.
Dat was eigenlijk dit is ook mijn beroep. Ik ben een specialist in paddenstoelen. Ik ben nu in de frambozen terechtgekomen, dat is wat anders. Maar, dus ik had het land al verkend van de diverse streken. Nou, toen vroeg mijn vriend, wil je een maand instappen, want ik heb wat problemen.
Mm-hmm.
En ik was vrij en zodoende ben ik hier gekomen. En eigenlijk na de overstroming heb ik een Albanese partner ontmoet. Die hebben ook wat op de ambassade gewerkt, Goyard. Die hebben ook heel veel contacten hier lokaal.
Okay.
En toen zijn we eigenlijk met het idee dat we zijn doorgestart, zeg maar. Of niet doorgestart, opnieuw gestart. Maar dan met een wijder... wijder arsenaal van producten.
Dus eigenlijk niet tegen wil en dank dat je in Albanië bent. Helemaal niet zelfs, vindt het hier volgens mij fantastisch.
Ja.
Maar je had het ook niet per se heel erg gepland, zeg maar.
Nee, ik had het niet gepland. Het is ontstaan. Het
Precies.
Is ontstaan.
Ellen, hoe ging dat voor jou? Hoe ben jij hier terechtgekomen?
Nou, eigenlijk eerst op vakantie. Eigenlijk een soort Laura-verhaal.
Ik zie een thema.
Ja, nee, ik heb ooit... een keer een sabbatical gehad van mijn werk in Nederland. Toen ben ik de Balkan rond gaan reizen. Maar toen had ik eigenlijk geen tijd voor Albanië. Want iedereen zei, oh, je moet naar Albanië. Het is ook een mooie stranden, mooi land, lekker eten en leuke mensen.
Maar toen
mensen.
Kwam je in een heel leuk hostel terecht.
Ja, maar dat was pas op de vakantie daarna. Want ik ben toen dus niet naar Albanië gegaan. Want ik had geen tijd meer. Ik was in Bosnië blijven plakken.
Okay. En, wanneer was dit ongeveer?
Dit was in, denk ik, 2009. En toen dacht ik 2 jaar later van, nou, waar zal ik eens naartoe gaan op vakantie? Ik was alleen en ik denk, nou... Albanië. Daar was ik nog steeds niet geweest. Nou, zo en ben
Laura
ik hier.
Had nog een mooi hostel.
Nee, Laura kende ik. Laura kende ik niet.
Oké, okay, want wat voor hostel is dat dan waar zij naar verwijst?
Dat is een ander hostel in het zuiden van Albanië. In een mooi pittoresk dorpje dat Vuno heette.
Oké. Okay.
Heet, nog steeds. En nou, daar heb ik mijn man ontmoet.
Kijk, dat ja. is ook weer de liefde.
Ja, ja. Toen heb ik gewoon rigoureus mijn baan in Luxemburg opgezet. En ben ik soort van het rijkste land van Europa naar het armste land verhuisd. Ik dacht, doe eens gek.
Ja, ja. En hoe ben je toen gaan ondernemen hier? Hoe is dat gegroeid?
Ja, nou, ik ben eigenlijk gewoon... ik dacht, ik heb altijd in de gebiedsontwikkeling en financiering van projecten gewerkt. Dus ik dacht, dat ga ik hier ook doen. Nou, dat viel even tegen. Want het gaat hier toch op een andere manier dan in Nederland en in andere landen. En nou ja, langzaam starten, tijdrovend, contacten, opnieuw contacten leggen. En, maar toen kwam ook het andere hostel in Doers op ons pad. Dus toen heb ik me eerst daarop gefocust, dat opgezet. En nu werk ik wel weer goed, gewoon goed als consultant.
En gaf het feit dat jij jouw partner tegenkwam, jou ook de vrijheid om de tijd te nemen om te gaan ondernemen? Want had jij bijvoorbeeld en had jij al plannen om te gaan ondernemen?
Nee.
Je bent niet in per se
ik ben altijd
een
in loondienst. Nee. Ik ben eigenlijk altijd in loondienst geweest in Nederland en in Luxemburg. En doordat ik mijn baan had opgezegd en de lonen hier toch wel zodanig lokaal laag liggen. Dat het moeilijk is dan om je kinderen ook naar goede scholen te sturen. Is ondernemen wel een andere manier van inkomsten genereren. Mm-hmm. En dat geeft ook een stuk vrijheid. Dus het is wel heel fijn om het zo te combineren.
Oké.
Okay. Ja.
Steven, hoe ging dat bij jou? Hoe is jouw founding story hier in Albanië?
Nou, in 1995 werkte ik voor een Deens bedrijf. En mijn regio was Bulgarije, Griekenland en Albanië. 2 weken per maand zat ik in Albanië. 1 week in Bulgarije en 1 week in Griekenland.
En helemaal niet in Nederland?
Nee. Ik bedoel, ik ben eind jaren 80 afgestudeerd van de HTS, toenmaals confectieindustrie.
Ja.
En een hoop van mijn vrienden... Ja,
meester koetsier, toch?
De meester koetsier, inderdaad. Ja. En een hoop van de mensen van de meester koetsier belanden in het buitenland.
Hebben we gewoon op dezelfde school gezeten.
Wat?
Hebben we gewoon op dezelfde school gezeten.
Ja.
Maar ga door.
Dus,
aan de Wieboudstraat in Amsterdam.
Ja.
Kijk.
Dus bijna iedereen gaat naar het buitenland. Ja, of niet om permanent in het buitenland te zitten, maar de meeste mensen werken toch met het buitenland. En ik werkte als buitenlandse techniker voor deze bedrijf. En ik kwam hier in Albanië en... Omdat ik hier zo vaak zat. Het was een bedrijf dat was geprivatiseerd. Door een Duitser en een Italiaanse. En die vroegen mij niet. Wil je niet hier permanent blijven? In plaats van al de tijd maar op en neer te reizen. Toen zei ik van nou, doe mij een goed offer. En dan zullen we zien. En ze, ja.
Want je had niet per se de binding met Nederland om daar te blijven wonen?
Nee, ik denk in de confectie ben je sowieso niet zo Nederland gebonden. Als je inkoper bent, dan ga je naar Hongkong, het Verre Oosten, China, dat soort dingen. Aan de andere kant, binnen Europa, een hoop van ons, zeg maar van de opleiding, die kijken een beetje naar Italië toe, naar Frankrijk. En nou, ik kwam op de Balkan terecht.
Ja.
En...
Maar in een baan,
in een baan. Dus...
werknemersfunctie, zeg maar. Hoe ben je gaan ondernemen?
Nou, ik werkte dus in de havenplaats Doeres. En ja, op een dag kwam mijn vrouw binnenlopen.
Hé. Hey.
En ik werkte op dat moment werkte nog steeds voor deze bedrijf. Maar ik zei tegen die Duitser, tegen die directeur... Want ja, zij wilde graag ons bedrijf zien hoe wij werkten. Toen zei ik tegen die Duitser van, weet je wat? Laat mij haar maar even de rondleiding doen. Ja? En zo heb ik haar leren kennen. En ja, dat was toch een goede reden om wat langer te blijven.
Ja, en dat is dus de liefde. Hoe is de stap naar het ondernemen gegaan?
Ja, nou, mijn vrouw had haar bedrijf gestart in 1993. En... Ja, we zijn elkaar gaan daten in de eind jaren 90. In 2000 getrouwd. En ja, toen was het eigenlijk heel makkelijk om te zeggen van oké, we gaan met elkaar werken.
Want zij zat ook al in de fashion, zeg ik het zo maar even.
Ja, ze zat in de werkkleding. Ze werkte voor een Italiaans bedrijf. Ze had in der tijd zo'n 100 meisjes werken voor haar. En ja, in principe had ze mij helemaal niet nodig. Dus Dat zeiden we van nadat onze dochter was geboren begin 2000, zeiden we van we moeten er iets bij gaan doen. Ja, dat ik ook wat kan werken. En in 2005 zijn we toen in de sportkleding gestapt.
En dat is nu waar jullie helemaal in zitten? Of zijn jullie ook nog bezig in de werkkleding?
Nee, we in 2008 met de economische crisis zijn we overgestapt compleet van werkkleding naar sportkleding. En sinds die tijd zijn we alleen maar aan het groeien.
En hoe dat gaat en wat de marktontwikkelingen zijn hier in Albanië, in al jullie businesses en branches, gaan we het over hebben na de break.
Bij Grenzeloos Ondernemen gaat het over zaken. Serieuze zaken, buitenlandse zaken en vaak ook bijzaken. Tune in op grenzeloosondernemen.com. En luister mee via de podcast.
We praten verder in Grenzeloos Ondernemen. Deze keer vanuit Albanië. We zijn in Tirana. Nederlandse ondernemers aan tafel. En de ambassadeur, Nederlandse ambassadeur in Tirana in Albanië. Mevrouw Dewi van de Weert. Dewi, over het land. Over wat hier gebeurt. Over de stand van zaken. Ik pak er even een stuk van de Volkskrant bij. Minister-president van Albanië. Die zegt toe willen treden tot de EU dwingt ons juist om hervormingen af te dwingen. En hij zegt dat in reactie in de krant op Lodewijk Asscher. Die zei van volgens mij is Albanië nog helemaal niet ver genoeg om klaar om toe te treden tot de EU. In hoeverre ben je het eens met de minister-president van het land?
Ik denk zeker dat is wat hij aan het doen is. Hè. Voor de EU-integratie is Albanië bezig met echt een enorme transformatie. En dat is er eentje die veel breder effect zal hebben in het land dan alleen die EU-integratie. Dus al die hervormingen die strekken zich uit tot de juridische sector, tot de economie. Maar ook inderdaad ontwikkeling van allerlei bedrijfstakken is wat hun aandacht heeft. En ik denk dat dat heel belangrijk is, omdat het is een land, Leo zei het net al, vond ik heel leuk om te horen, met heel veel potentie. Ja. Maar er moet wel nog ook heel veel gebeuren.
En wat moet er bijvoorbeeld gebeuren? En hoe kunnen de mensen hier dat doen? En hoe kun jij daar misschien bij helpen als ambassadeur?
Ja, wat wij als ambassade doen is eigenlijk alle Nederlandse bedrijven die hier naartoe komen bijstaan met advies. Ze af en toe ook contacten voor ze leggen als dat nodig is. Mm-hmm. En wat wij zagen is dat er best wel veel interesse was. Maar bedrijven misschien soms ook nog wel lastig vonden om te kijken van welke sectoren zijn nou eigenlijk voor ons het best geschikt. Mm-hmm. Nou, wij hebben als ambassade toen een aantal studies gedaan en eigenlijk gezien dat met name op het gebied van agrotoerisme, op het gebied van water, op het gebied van energie en textiel en leer eigenlijk dat sectoren zijn waar je in Albanië eigenlijk heel veel kansen hebt. En we zien ook wel dat heel regelmatig bedrijven hier naartoe komen die daar willen beginnen. En soms hebben we ook dat echt nog een klein beetje een extra duwtje kunnen geven. Ja. Ik zal je even een voorbeeld geven. Ik vond het zelf ook wel mooi, omdat het echt een vraag was. Zeg maar, die kwam vanuit de Albanese zelf. De burgemeester die wilde heel graag het fietsen weer herintroduceren.
Nou, er wordt hier best veel gefietst in de stad,
dus,
in ieder geval.
Ja, het is dus gelukt. Wat heel grappig is natuurlijk om je te realiseren, is dat in de communistische werd er sowieso ook heel veel gefietst. En hij zei van ik wil dat graag terugkrijgen. Tirana is plat, weet je. Dus je kunt hier heel goed fietsen. Maar de gemiddelde Albanese durft het nu niet, omdat ze het te gevaarlijk vinden. Dus wij hebben met Nederlandse fietsexperts geholpen om hier een heel fietsgrid te ontwerpen. Dus fietspaden door de hele stad. Mm-hmm. Die apart zijn, zodat mensen zich veilig voelen als ze op de fiets zijn. En het hele fietsen heeft nu eigenlijk echt wel weer een vlucht genomen. En je ziet inderdaad dat het eerste jaar waren dat eigenlijk alleen maar de wat oudere mensen die nog eens een keertje een fiets van stal haalden. En nu zie je eigenlijk iedereen fietsen. En dat is wel heel leuk om te zien dat dat kan. En daar creëer je natuurlijk weer allerlei mogelijkheden ook mee.
En wel mooi dat Nederland dan ook toch weer als fietsland voorbij komt. En daar ook weer expertise in heeft.
Ja, dat is natuurlijk iets waar we heel goed in zijn. En ik vind het zelf heel erg leuk dat we dat hier ook zo hebben kunnen inzetten.
Ja, dat is een van de kansen die er dus is. Hè. De opties die er zijn, die jullie allemaal ook pakken. En die er volgens mij nog veel meer liggen. Want die zwarte vlek, Laura, waar jij het eerder over had. Grijze vlek, sorry. dat is het al lang niet meer. Hoe tekent de historie van het land hoe de mensen nu zijn en waar ze naartoe willen?
Het is eigenlijk heel grappig en heel dubbel. Want Albanese zijn aan de ene kant heel erg ondernemend en starten van allemaal dingen. Maar aan de andere kant maken ze geen plan. En dat is af en toe lastig.
Dus
als je in Tirana rondloopt, dan voel je echt de vibe dat mensen aan het ondernemen zijn en bezig zijn en buiten zijn en aan het bewegen zijn. Dat vind ik zelf heel erg prettig. Mm-hmm. Maar je ziet ook dat op de hoek van de straat een winkeltje gestart wordt die dan vervolgens 3 weken later of 3 maanden later weer stopt. En dat haakt ook een beetje in op de vraag die je aan Davy vroeg, van wat hebben ze dan nodig? Ik denk dat... het Nederlandse denken, dat wij toch in processen denken en in stapjes en in plannen, dat hier gewoon heel vaak nog niet gebeurt. En dat is ook wat het moeilijk maakt om hier te ondernemen.
Komt dat ook omdat het misschien nog een heel traditioneel land is?
Nou, ik denk niet dat het komt omdat het traditioneel is. Ik denk wel dat het komt omdat het een historie heeft van onder andere communisme, waarin men moest doen wat er gezegd werd. En heel veel andere invasies
ja, inderdaad. Door
die
de jaren
heeft,
heen.
Door het jaren ja, die ze hebben meegemaakt. Dus ik merk zelf aan mensen bij mij op kantoor die gemiddeld 25 zijn, dat je ze echt moet motiveren en stimuleren en soort van hun eigen mening uit ze moet trekken. Mm-hmm. Omdat het gewoon nog steeds niet in de cultuur zit om hun mening te uiten of om hun eigen denkwijze te implementeren of mee te denken.
Want Davy, kan je kort een beetje wat historische kaders schetsen van wat er allemaal gebeurd is in Albanië, in dit land?
Ja, het is een geschiedenis van communisme. En eigenlijk is Albanië in 1992... Vanaf 1992 heeft Albanië die periode achter zich gelaten. En is toen eigenlijk besloten van, ja, we beginnen opnieuw. Dat heeft ertoe geleid dat er hele... Maar je kunt het eigenlijk toch beter aan deze mensen... Een aantal mensen hier waren hier toen. Ik was er zelf niet. Maar heel, heel erg gefocust, zeg maar, op economische ontwikkeling. Maar zodanig dat er ook allerlei dingen misgingen. En in 1997... door allerlei piramideschema's waar mensen veel geld in hadden geïnvesteerd, eigenlijk heel veel mensen weer heel veel kwijtraakten. Ja, dat is 20 jaar geleden. Dus je moet je voorstellen dat eigenlijk de afgelopen 20 jaar... het land zich eigenlijk pas echt economisch verder heeft kunnen ontwikkelen.
Over die piramides, schemes, Steven, daar weet jij ook meer van. Maar misschien heel even, vroeger was het dit, was Albanië, als ik me niet vergis, onder eigenlijk Turkse invloeden. Daarna kwam er een communistische tijd die afliep in 91, 92. En daarna is het land zichzelf verder gaan ontwikkelen met alle ups en downs die daarbij horen. Zoals onder andere ook, Steven, de Kalashnikovs onder je bed, begreep ik. Wat kan je daar meer over vertellen?
Ja, dat waren de wilde jaren. Eind jaren 90. Om nog even terug te gaan op de historie van Albanië. Als je het hebt over de Turkse invloeden. Ik wil nog een stapje verder teruggaan naar, zeg maar, de identiteit van de Albanese. Is dat onder de Turken. Onder de Turken werden de Albanese nog steeds geen Turken. Dat houdt in dat de Albanese altijd autochtoon zijn gebleven. En ik denk, als je heel ver teruggaat, toen Europa nog zonder volken zat, dat een van de eerste volken die Europa binnenkwamen zijn gestrand, zoals dat heet, in Albanië, in de bergen. Want de Albanese zijn met name een bergvolk.
Ja? Mee eens, Davy? Kijk even de ambassadeur aan.
Nou, kijk, wat natuurlijk wel de situatie is dat wij als Europese Unie hebben afgesproken met kandidaat-lidstaten. We gaan met jullie toetredingsonderhandelingen beginnen op het moment dat jullie administratie, jullie juridische sector daar, zeg maar, voldoende klaar voor is. Op dat moment vinden wij, zeg maar, dat jullie in staat kunnen zijn om al die wetgeving van het acquis te kunnen gaan implementeren. En dat is een enorme effort. Dat kost heel erg veel tijd. En de premier zegt, we zijn nu nog niet klaar voor toetreding, dan heeft dat dus daarmee te maken. Dus dat hele proces, dat zal dit land nog door moeten.
Tot slot over de marktontwikkeling. Heel kort nog even, Ellen. Wat merk jij hiervan, van al die ontwikkelingen in jouw business alleen al?
Door het platform zaken doen in Albanië. De aanvragen die we binnenkrijgen, Ja, we kunnen wel zeggen dat die voornamelijk gericht zijn op textiel wel. Ook jonge bedrijven. Vorige week kwam een aanvraag binnen. Die wil graag vrije tijdskleding in Albanië gaan produceren. Mm-hmm. Voor een, ook jonge ondernemers in Nederland. Dus wie weet gaan we daar een soort matchmaking traject voor opzetten. Dus dat zijn wel hele leuke trajecten.
En dat zijn echt aanvragen vanuit Nederland?
Vooral. Ja, vanuit Nederland. Dus we proberen eigenlijk Nederlandse ondernemers naar Albanië te trekken. Zodat we, nou, dat is ook natuurlijk goed voor de werkgelegenheid hier. En ook voor de branding van Albanese producten is dat natuurlijk mooi. En
stellen dat soort mensen ook, dat soort ondernemers ook de vragen die we hier ook bespreken over de geschiedenis van het land? Of speelt dat helemaal niet mee?
Nee, geschiedenis wat minder. Ze zijn meer met hun eigen business bezig. En vragen inderdaad naar bedrijven hier die bijvoorbeeld ook maatschappelijk verantwoord ondernemen, okay, toepassen. Dat soort dingen. Dus textiel zien we wel de ontwikkeling in dat daar vraag naar is, naar extra productie. Dus eigenlijk hoogwaardige productie en lage hoeveelheden. Want echt grote hoeveelheden, dat doe je eigenlijk dan niet hier. Dan is het land en de arbeid eigenlijk alweer te duur. Gaan mensen toch naar Azië, Turkije, dat soort landen. Dus, en in toerisme inderdaad zijn wel aanvragen. Mensen die willen investeren in appartementen of
dat soort projecten.
Ja, dus er is wel vraag naar meer informatie. Inderdaad ook wel over het land algemeen. Maar voornamelijk inderdaad, hoe kunnen we daar zaken doen? Dus dat proberen wij dan hier. Kunnen we uitzoeken, inderdaad, bedrijfschecks. Hoe zit de markt in elkaar? Ja. Hoe moet je zaken doen? Dus, ja.
Zometeen deel 4 van Grens als ondernemer hier in Albanië. Dan gaan we kijken naar de toekomst.
Van start-up tot multinational. Van broodjeszaak tot tech company. En van Kaapstad tot Bogota. Bij Grenzeloos Ondernemen doen we het allemaal.
Deel 4 van Grenzeloos Ondernemen vanuit Tirana, de hoofdstad van Albanië. Hier aan tafel ambassadeur mevrouw Devi van de Weert en ondernemers Ellen van der Leij. Zij is freelance consultant en eigenaar van businessplatform Zaken doen in Albanië.nl. Laura Peen, eigenaar van reisbedrijf Outdoor Albania. Steven Emanuels, eigenaar van Somewhere Sportkleding. En Leo Roderijs, hij is eigenaar van tuinbouwbedrijf Premium Berry. We gaan het over de toekomst hebben, Leo. Hoe ziet de toekomst voor jouw bedrijf eruit, Premium Berry?
De toekomst ziet er, ja, denk ik, heel goed uit. Want ja, we krijgen heel veel aanvraag voor de producten. Plus we zien enorm veel mogelijkheden qua temperatuur. Er is één minpuntje dat toch, er zijn moeilijk jonge werkkrachten te vinden. Hè? De meeste, zeg maar de meeste vanaf 20 jaar, 25 jaar gaan toch naar het buitenland.
En wat betekent dat voor jouw business concreet?
Nou ja, dat je toch, je mist ook een stukje educatie. Dus zeg maar, ze gaan allemaal in het buitenland ook studeren. Op het gebied waar ik in zit dan, in zeg maar de
tuinbouw.
Land- en tuinbouw. Ja. Tuinbouw. Zie je dus dat je moeilijk, zeg maar, gewoon managers kan krijgen. Van de universiteiten en dergelijke. Want je ziet toch dat ze vaak naar Italië gaan. Griekenland, Oostenrijk.
Mensen trekken weg, jonge mensen.
Mensen trekken weg en die komen niet meer terug.
Dus jij hebt meer oudere werknemers, jouw bedrijf werken.
Ja, en je kan ook geen jongeren vinden. Hè? Je kan ze gewoon niet vinden.
Betekent dat ook dat jouw plannen voor de toekomst lastiger worden om
Wat lastiger om, want je moet echt naar gebieden gaan waar genoeg werknemers zijn. Hè? Dat is zeg maar Diviaken, 4, die hebben dat. Maar ga je een beetje verder het land in, ja, er zijn gewoon niet genoeg werknemers.
En hoe ga je dat aanpakken dan? Want dat is best wel een streep door de rekening.
Ja, dat is toch wel een uitdaging. Maar toch naar die gebieden door te groeien in de gebieden waar voldoende werknemers zijn.
En kan je dat eens concreet maken? Wat betekent dat echt voor bijvoorbeeld dit jaar alleen al voor jouw bedrijf?
Nou, voor dit jaar. Kijk, de toekomst is dat we toch 10 hectare erbij willen bouwen dit jaar.
Ja.
Daar zijn we ook mee bezig met de financiering en alles. Ja, dat houdt toch in dat je toch 100 mensen moet aannemen.
En die zijn er niet?
En die zijn er moeilijk te vinden. Ja,
want heb je daar een plan voor hoe je die gaat aantrekken?
Nou ja, we zijn nu natuurlijk al bezig met in het dorp mensen te ronselen.
Maar er hoeft toch niet allemaal managers te zijn?
Nee, maar gewoon
plukkers en zo, die kan je toch gewoon wel vinden?
Maar jonge werknemers vind je niet.
Nee, denk jij dat het makkelijker zou kunnen zijn, Laura?
Nou, ik denk als het... Het is voornamelijk ongeschoold werk, toch? Ik ben geen tuinman.
Nee, het is ongeschoold werk. Maar zelfs, zeg maar, voor ongeschoolde werknemers, die vinden ze wat niet in de dorpen. Al jongeren zijn weggetrokken.
Zitten die allemaal in Tirana?
Die zitten ook vaak in Tirana, maar ook vaak naar het buitenland, hè?
Ja.
Toch allemaal studie volgen. Ja.
En toch heb je die ambitie en die plannen om te gaan groeien, nu en in de komende tijd.
Ja. Nou ja, je ziet gewoon, dus je moet dus die mensen terug zien te krijgen hier.
Ja, en hoe doe je dat?
Via de familie, via de families. En degene die in de farm werken, dan ja, dat ze toch die mensen gaan polsen, komt terug. We hebben een goede baan hier. We kunnen je door laten onderwijs geven. We kunnen je verder specialiseren. Ja, en daar zien we toch wel de mogelijkheden in.
Hoe zit dat bij jou, Laura? Kan jij makkelijk je plannen realiseren? Zijn er genoeg mensen?
Nou, ik heb niet 100 mensen nodig, gelukkig. Dat ben ik ook zeker niet van plan. Wij zijn heel erg aan het automatiseren. Dat we zo min mogelijk mensen hoeven aan te nemen. Ik zie wel dat er een... in vergelijking met Nederland... een lack of education is. Dus we moeten zelf heel veel mensen... Ik leid eigenlijk iedereen zelf op, daar komt het op neer. Alle mensen op kantoor heb ik persoonlijk opgeleid. Mensen in de field, die geef ik cursussen. En ja, ik ben dat nu aan het uitbreiden... dat mijn werknemers die cursussen kunnen gaan geven. Maar het is... Het komt allemaal vanuit ons vandaan.
Ja.
Ja.
Wat voor stappen wil jij maken dit jaar misschien alleen nogal? En misschien de komende jaren?
Wij zijn onze zeekajak bases aan het uitbreiden. Dus we gaan er eentje in Noord-Albanië aan de kust neerzetten. En eentje in Zuid-Albanië. Nou, dat ziet er goed uit.
Ja. Hoe geef je daar handen en voeten aan? Want je moet je voorstellen, mensen zitten hier misschien naar te luisteren in Nederland. Die denken, ja, ik zou niet weten, zeekajakken in Albanië. Hoe ga je dat uitbreiden dan?
We boden het altijd al aan, maar onze, het is gewoon heel simpel. Onze kajaks die liggen allemaal in Tirana. En daardoor wordt het de kosten worden veel duurder, omdat je die transportkosten hebt. Dus als je een base hebt, dan kan je ook gewoon dagproducten aanbieden. Mm-hmm. En als je daar iemand gewoon fulltime hebt, dan wordt het gewoon makkelijker verkoopbaar. Dus dat is niet heel erg ingewikkeld.
Nee.
En dat zijn we deze zomer begonnen. En er zijn ook veel meer aanvragen meteen dit jaar. Dus dat... is een goede bijkomstigheid.
En is dat zoals je had gepland? Of is dat eigenlijk een beetje toeval? Want als ik zo jou hoor, dan lijkt het bij zo'n beetje aan te komen.
Ja, ik heb nooit heel erg gepland in wat ik aan het doen ben. En tot nu toe komt het altijd goed.
En heeft dat ook wel te maken met hoe je hier zaken kan doen? Hoe je hier kan ondernemen in Albanië, denk je?
Toen ik hier begon, want ons bedrijf bestaat 25 jaar, maar het was toen heel erg klein. En ik ben dus 15 jaar geleden erin gestapt. En toen ging ik allemaal businessplannen maken, want dat heb ik natuurlijk geleerd op het HBO. En dan heel snel heb ik die gewoon laten liggen, want niemand kijkt ernaar en niemand die wil er iets mee te maken hebben. Niemand wil überhaupt iets met papier te maken hebben, dus we zijn het gewoon gaan doen en dat doen we nog steeds.
Ja, en dat gaat jou dus goed af. Steven, hoe zit dat bij jou in de business? Somewhere, waar wil jij naartoe met je bedrijf de komende tijd?
Dit jaar gaan wij plus 30%. En dat heb ik afgeremd, omdat ik kan plus 50 doen. Maar dat houdt in dat je jezelf dan over de kop gaat jagen. Dus dat doe je niet. Dus zeg ik, oké, we remmen het af. 30% is genoeg voor dit jaar.
En wat betekent dat bijvoorbeeld in aantallen?
Ja, bijvoorbeeld deze week komt een nieuwe machine binnen... wij maken bijvoorbeeld op één machine 800 stuks gepersonaliseerd per dag. Gaat nu naar 1200 stuks.
En je hebt net een nieuwe fabriek geopend waar die machine in staat. Dus dat betekent dat je bijvoorbeeld over volgend jaar...
In principe kan ik makkelijk naar de 2000 stuks per dag gaan. Dat houdt in dat ik dan ook 30 nieuwe mensen moet aannemen. En scholen, want dat is het punt.
En wil je dat?
Je moet ze, nee, dus we hebben het afgerend. We zeggen gewoon, oké, 30% is genoeg. Want deze week zijn we bezig om nieuwe grafische ontwerpers het vak bij te brengen. Ze komen allemaal binnen, ze hebben allemaal een cursus gedaan. Ze denken allemaal dat ze het vak kennen of dat ze het programma beheersen. Maar helaas is dat gewoon zero. Ja? Maar dat weet je. Ik bedoel, ik zit hier al zo lang.
Dat kost je gewoon veel te veel energie en input.
Nee,
dat is dus niet waard.
Laat ik het zo zeggen. Je weet het niveau. Als iemand zegt, ik heb die cursus gedaan, dan weet ik al, oké, dat duurt me 3 maanden voordat hij een rendement heeft van 20%. Duurt me 6 maanden voordat hij een rendement heeft van 40%. Ja? En ik hoop dat hij na een jaar 80% doet van wat die anderen op dit moment doen. Ja? Dus je calculeert dat in, ja? op een bepaalde manier. Aan de andere kant, zoals Laura zei, van we hebben allemaal businessplannen. Ja? En aan de andere kant moet je ook weten wanneer je dat businessplan gewoon in de kast moet laten liggen. Omdat je problemen krijgt voorgeschoten in Albanië, wat ze je helaas niet op school hebben geleerd. Ja?
Ja, dat is wel echt zo.
En je moet daar creatief mee omgaan. Ellen, hoe doe jij dat? Hoe zien jouw ambities eruit voor de komende tijd? Met het bedrijf?
Nou, met business doen in of zaken doen in Albanië. We hebben ook business, doing business in albania.com. Om ook meer de. Het hoeft niet alleen Nederlandse bedrijven te zijn, want de marktonderzoek wat ik hier doe, kan ik ook voor andere landen doen. Dus het is wel de bedoeling om meer aanvragen binnen te krijgen. Dus daar gaan we het komende jaar wat actiever aan werken. Om ook de website in het Engels.
En hoe groot wil jij de business hebben? Want Steven zit in de double digits, wat dat dan zo mooi heet. 30%
nou, wij zijn met deze met dit platform een jaar geleden begonnen om de website op te bouwen. Dus we zitten echt in een opstartende fase. En daarnaast hebben we natuurlijk onze eigen advieswerkzaamheden ook. Dus het is niet dat dit het enige is waar we ons op richten.
Nee.
Maar het zou leuk zijn als er gewoon meer aanvragen, maandelijks meer aanvragen binnenkomen, waar we heel actief ook iets mee kunnen gaan doen.
En verwacht je ook dat gaat gebeuren?
Ja, ik denk wel dat gaat groeien. Helemaal nadat er eigenlijk in de afgelopen maanden heel veel artikelen in kranten en tijdschriften hebben gestaan. Regionale tijdschriften en kranten. En dat geeft toch wel aan dat er enorme interesse in het land is. En dat is denk ik het belangrijkste, om mensen eerst een keer naar Albanië te krijgen. Net als de groep studievriendinnen die ik op visite had. Die denken, het is hier veel leuker en moderner dan ik dacht. Dus als je eerst dat soort van negatieve imago, wat er altijd wel is geweest, dat randje eraf kan halen. En dus we proberen misschien ook wel in het najaar een soort handelsmissie met een paar ondernemers hier naartoe. Om gewoon een aantal ondernemers hier naartoe te brengen in verschillende sectoren voor een paar dagen. 2-3 dagen, een weekend.
Alles maar om kennis te maken. Beter
kennis te maken om die eerste drempel weg te nemen. En als mensen dan denken, het is toch wel een jonge bevolking. Het is modern. En dan kan je met de bedrijven verder gaan praten om ze nog een keer echt op hun specifieke sector een stap verder te brengen. En met andere bedrijven in contact te brengen hier lokaal.
Eigenlijk, Davy, precies waar wij het ook aan tafel hier over hebben. Hè? Om mensen gewoon te laten zien dat het hier eigenlijk gaat zoals het gaat. Is zo'n handelsmissie een goed idee? Ga je daaraan meewerken?
Ja, zeker een goed idee. En het is ook zo, precies zoals Ellen zegt, dat de interesse van het bedrijfsleven in de regio is toegenomen in de afgelopen jaren. Wij werken met de ambassades in de regio ook met elkaar samen. En we hebben nu voor de tweede keer een Balkan Business Seminar georganiseerd dit voorjaar. Mm-hmm. En je ziet dat daar gewoon veel Nederlandse bedrijven op afkomen. Het ook gewoon interessant is om te kijken van, wil ik iets doen in deze regio? En we hebben afgelopen jaar voor het eerst een textielmissie hier naartoe gehad. Een toerisme-missie hebben we gedaan. En dit voorjaar is de Albanese minister van Landbouw naar Nederland geweest. Ik zie zelf uit dit najaar naar een groep vrouwelijke entrepreneurs uit de regio. Een groep uit Albanië, Kosovo en Macedonië. En die gaan dan met z'n allen naar Nederland toe. En daar gaat dan ook matchmaking plaatsvinden. En je merkt inderdaad dat men begint zich te realiseren, de Balkan is ook een optie. En dat is wel heel leuk om te zien.
En de ambassade neemt daar dus ook echt een actieve rol in.
Ja, we proberen daar zoveel mogelijk bedrijven die naar ons toe komen en zeggen van, wat is jullie advies? Proberen we daarin te adviseren en mee te nemen.
Hartstikke goed. Dit was Grenzeloos Ondernemen vanuit Albanië, vanuit de Nederlandse ambassade in Tirana. We waren op bezoek bij de Nederlandse ambassadeur, mevrouw Davy van de Weert. Dankjewel. Te gast waren verder Nederlandse ondernemers. Ellen van der Leij, freelance consultant en eigenaar van businessplatform zakendoeninalbanië.nl. Laura Peen, eigenaar van reisbedrijf Outdoor Albania. Steven Emanuels, eigenaar van Somewhere Sportkleding. En Leo Rodenreis, eigenaar van tuinbouwbedrijf Premium Berry. Dankjewel allemaal.
Volgende week ondernemen we nog grenzelozer. Tot die tijd zijn we er non-stop online. Check grenzeloosondernemen.com en blijf altijd op de hoogte.